Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast Of je stopt de stek erin. Mijn naam is Baren Baarsen en ik zit hier samen met...
Karel van der Wouden.
Tony Bastiaans.
Leuk dat jullie er zijn, maar we hebben een hele bijzondere gast, namelijk...
Evita Stoop.
Evita,
welkom.
Leuk dat je er bent. Ja. Welkom. Even voor de luisteraars, stel je even voor. Wie ben je? Wat doe je?
Ja. Nou, mijn naam is Evita Stoop en ik ben sinds 1 juli dit jaar ben ik de Chief Technology Officer voor IBM Technology Nederland.
Leuk, leuk. Ja. Is dit je eerste rol binnen IBM of loop je al veel langer rond?
Nou, niet zo lang als heel veel anderen hier binnen IBM, maar sinds 2018. Dus alweer een paar jaar, maar geen 10, 20, 30, 40 jaar.
Ja. Als je naar Tony kijkt, dan...
werd wel heel schuin naar mij gekeken, maar niet zo lang als...
Ik zit er ergens tussenin.
We volgen elkaar zo een beetje op daarin. Ja. Hey, maar leuk dat je er bent.
Ja.
We gaan even wat tijd met je. Ja, nou ja, we vragen je al een tijdje natuurlijk. Ik vind het gewoon heel leuk dat je onze CTO bent. En we willen gewoon even leuke dingen met je doornemen.
Leuk.
En ik had echt een hele leuke vraag had ik bedacht. Wat was jouw eerste stukje technologie waar je echt enthousiast van werd?
Ja, dat is een grappige, want dat is heel lang geleden. Ik heb een broer, Pascal Stoop. En die is 2 jaar ouder dan ik. En die zat bij de jonge onderzoekers, dat zeggen jullie misschien nog wel, DAO. Niet? Nee. Vage blikken zeggen jongetjes die technologie leuk vonden vroeger, die gingen dan vaak naar de DAO, de jonge onderzoekers.
Ja.
En daar leerde die van alles en nog wat. Onder andere hoe tv's in en uit elkaar te halen. En wat hij dan deed is, vroeger had je natuurlijk die grote CRT-schermen, die dan, als ze het niet meer deden, dan zetten mensen gewoon die tv's buiten op de stoep neer.
Als je hem daar kreeg.
Ja, als dat lukte, precies, een enorm bakbeest. En hij haalde dan die dingen op en hij probeerde in eerste instantie te kijken, nou weet je wel, wat kunnen we ermee doen? Is er ergens een weerstandje doorgebrand of wat dan ook? Nou, dan kon je die makkelijk vervangen en dan weer doorverkopen. En ik was daar zijn hulpje. Om dan op een gegeven moment, als je niks meer met zo'n tv kon, dan gingen we dan die printplaatjes gingen we eruit halen. Weerstandjes met een soldeerbout. Al die weerstandjes en diodes en alles eruit halen. Allemaal in bakjes stoppen op basis van de banden. En dan kijken of we dan een volgende keer een radio of een andere tv daarmee weer konden repareren. En dat vond ik altijd geweldig.
Ja,
voor de mensen, banden, dat zijn de streepjescodes op de weerstander. Kun je zien hoe zwaar het is.
Goud, bruin, rood. Ja, jij weet het.
Ik ken ze.
Ik weet niet hoe oud jij en wat jij...
Ik ken ze.
Ja, de 20er Karel.
Ik heb nog met printplaatjes gewerkt. Die ook opzetten. Ja. Lampjes laten branden. Van, ja.
Niet toen zo, kon dat nog. Toen was het nog overzichtelijk. Als je nu een printplaatje ziet, dan zie je eigenlijk helemaal niks meer natuurlijk. Dan moet je niet met je streelbout aankomen.
Nee, die zijn gigantisch geworden. Ja. En de beeldbuizen, die zie je nu niet zoveel meer. Ik weet zelf ook, vroeger heb ik er ook eentje een keer uit elkaar gehaald, maar die is daarna zo de prullenbak
in elkaar
gegaan. Met die beeldbuizen zaten aan de zijkant magneten, dus kon je op een gegeven moment, als je scherm niet helemaal recht was, kon je daar aan draaien om die
Het is allemaal heel mechanisch. Ja, dus ik kom een beetje uit die...
Ik sloop ze ook, wat Evita deed, dat deed ik ook uiteindelijk. Gewoon puur slopen en kijken wat erin zat.
Uit elkaar.
Binnen mijn ding.
Ja. Ja. Maar die mechanica, elektronica, dat is een beetje mijn... Dus ik heb aan de TU Delft gestudeerd. En wat
heb je aan de TU Delft gedaan dan?
Industrieel ontwerpen. Dus sommigen noemen het ook een beetje rekenen en een beetje tekenen. Wat tekort doet aan de ingenieurstitel die je daar haalt. Maar het is wel een beetje left brain, right brain. Ik ben vanuit daar naar Philips gegaan. Wat natuurlijk typisch, tv's, hè, de elektronica. Vond ik echt een waanzinnig mooi bedrijf. 15 jaar gezeten. En heel veel gedaan. bij Philips. In strategie, new business. Eigenlijk altijd een beetje de rode draad. Innovatie, verandermanagement. En dat vanuit strategie, new business development. Water purification is een business die ik 4 jaar geleid heb. Internationaal.
Okay.
Ik ben een regionaal directeur geweest van de verkooporganisatie Zuid-Europa. Dus ook in sales een tijd gezeten. En vanuit daar een kort uitstapje naar het Wereld Natuurfonds. 2 jaar, wat in Zeist zat, waar ik ook woon. Dus wat heerlijk was. En toen naar Microsoft 4 jaar. En nu sinds 2018 bij IBM.
Oh, leuk, maar dat is echt een hele brede achtergrond. En dan snap ik ook wel een beetje waarom je hier op de CTO-rol komt. Want met die inzichten kan er redelijk wat veranderd worden binnen IBM. IBM is natuurlijk innovatie, dus er verandert ook heel veel.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom jij uiteindelijk voor IBM gekozen hebt in 2018, als je zo'n stap hebt. Wat trok jou in IBM aan?
Nou, dat is leuk, want vanuit Microsoft, nu kijken we wel eens naar Microsoft van een geweldig bedrijf. En het is moeilijk om bij een klant binnen te komen, want ze zitten al met Microsoft. Ik ben er in 2014 begonnen. Op dat moment zat Microsoft eigenlijk in een totale identiteitscrisis. Zo'n 40 jaar in business. Ze zeiden ook wel eens, het is een soort midlife crisis waar ze in zitten. Ja. Het is niet meer de young kid, want Google, Amazon, dat waren natuurlijk de young kids. Ja. En Microsoft zat een beetje van, in welke business zitten wij nou? Consumer business, business to business. Toen op een gegeven moment de grote big bet gemaakt door Satya Nadella om vol op Azure te gaan, op de cloud business. En dat was een hele gewaagde keuze. En analisten die zeiden ook, of Microsoft heeft het mis en dit is dat langzaam een uitdovend vuurtje en ze verdwijnen van het toneel. Of ze zitten spot-on en dan gaat het woem zo omhoog. En wij zaten allemaal, dat zou geweldig zijn. Gaat natuurlijk nooit gebeuren, zo'n hockeystick. Dat zie je alleen maar op analistenplaatjes. Maar ja, we weten inmiddels, dat is wat het is. Maar wat Microsoft niet in huis had, was een consultancy business. Dus die was uitgebreid altijd op zoek naar met welke consultancies kunnen wij samenwerken om onze propositie naar de markt te brengen. Terwijl op het moment dat je met digitale transformatie bezig bent, is het eigenlijk nooit alleen maar dat je met technologie bezig bent. Is het niet dat je een klant hebt die zegt, doe mij een broodje Watsonx Orchestrate. En dat je dan zegt, lachen, we hebben een leuk papiertje eromheen en die geven we aan je. Maar dan heb je het eigenlijk altijd dat je opnieuw moet gaan nadenken. Wat voor een bedrijf ben je? Wat voor workflows heb je? Hoe gaan we dat digitaliseren? Hoe gaan we dat anders inrichten? En heb je eigenlijk altijd bepaalde consultancy-achtige skills voor nodig. En ik vond dat IBM dat veel mooier had ingericht. En ik ben uiteindelijk met dat in gedachten ook naar IBM toegegaan. Ik ben gevraagd om... Ik was CMO bij Microsoft en de hele digital marketing daar neergezet. En dat heb ik ook hier binnen IBM gedaan, samen met Wereldwijd en het team wat we hier hadden. Maar dit aspect van IBM heeft mij echt enorm aangetrokken.
Okay, wat grappig.
Dat wist ik niet.
Nee.
Dat hebben we geleerd.
Ja. Waar zaten wij toen in 2018? Waar zaten wij toen mee? Waar focusten we ons toen al op?
Op van alles en nog wat. Dus dat vond ik ook interessant. Want IBM, wat nog steeds heel veel mensen natuurlijk hebben. Dat ze zeggen, IBM, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Nu weten we het inmiddels een aantal jaren zelf heel goed. Maar in 2018 wisten we zelf nog niet zo goed wie we nou precies waren en wat we deden. Want het was natuurlijk volledig ontploft. Hè?
Ja, we deden eigenlijk van alles.
Als ik het aan jou vroeg, had jij waarschijnlijk een ander antwoord. Wat doen we dan als ik het aan jou vroeg van jou vroeg?
Ja.
En ik denk dat we nu meer dan ooit, en ik denk de afgelopen misschien vier, vijf jaar, dat we echt super strak zijn in onze propositie binnen IBM.
Ja, dan focussen ons natuurlijk op drie dingen. AI is er eentje van, hybride cloud en dan de laatste... Help me eventjes.
Quantum.
Altijd.
Want je keek naar Evita. Dan ga ik me tegenwoordig
vermoeien. Dit is Karel, de quantumman.
Ja. Nee. Maar ze vinden het onderwerp leuk.
Hij vindt het onderwerp leuk en daarom noem ik hem de quantumman.
Ja, en hybrid cloud. Ik probeer steeds vaker eigenlijk hybrid infrastructuur te zeggen. Ja. Omdat cloud suggereert een beetje van, met z'n allen naar cloud. En dat is heel lang natuurlijk ook de beweging geweest. Dat bedrijven alleen maar bezig waren. Hoe kan ik zoveel mogelijk van on-prem naar cloud gaan?
Ja.
Want de belofte van flexibiliteit en onafhankelijkheid en kostenbesparing. En het laatste jaar, anderhalf jaar, zie je natuurlijk heel erg die beweging terug. Ook van de cloud naar on-prem. Door allerlei geopolitieke ontwikkelingen die gaande zijn. Waarbij bedrijven eigenlijk ook veel meer controle willen hebben over hun eigen data. Over de manier waarop ze met hun applicaties omgaan. En daar wordt eigenlijk die hele multi-hybrid cloud en multi-hybrid infrastructuuromgeving wordt steeds relevanter. Dat begon natuurlijk een beetje als een visie die we hadden. Waarbij we al zeiden, dit wordt realiteit. Iedereen gaat multiple clouds hebben. Maar ook dat hybride verhaal van het is en cloud en on-prem en in de edge. Dat is inderdaad echt een realiteit geworden.
Ja, dat is. Ik heb zelf een paar jaar in de cloud deel mogen nemen als techneut. Het is echt iets wat je ziet in... ik vind het echt heel mooi van IBM, dat IBM niet zegt van, hey, je moet naar onze cloud toe komen, ja. Of je moet dit, of je moet dat. Nee, wij bieden jou de vrijheid aan om te doen en laten wat je wilt. Ja. Dus je mag onze oplossingen, of de oplossing die wij aanbieden, mag je installeren on-premise, maar mag je ook bij ons in de cloud doen. Of als jij al lekker in Azure zit, om even als op jouw voorbeeld terug te komen, ga je het daar lekker doen. Of een combinatie.
Ja, maar dat is natuurlijk altijd al ons verhaal geweest. Als wij een vraag kregen, antwoorden wij altijd, depends. Wat is de oplossing? Ja. Depends. Ja. En er zijn anderen in de markt, ja, als je alleen maar hamers verkoopt, is alles een spijker, zou ik maar zeggen. Dus dan...
Ja.
En daar zit natuurlijk onze kracht, maar ons soms ook onze zwakte in.
Ja, want ik denk, soms merken klanten ook wel eens dat inderdaad op het moment dat je it depends zegt, dan ben je natuurlijk altijd één stapje trager. En sommige klanten verwachten ook dat op het moment dat ze een vraag stellen, dat ze gelijk een oplossing toegeschoven krijgen en aan de slag kunnen. Dat zie je ook met de hele AI-adoptie. Zijn natuurlijk, wat zijn de cijfers? 80-90% van bedrijven die zijn begonnen al met experimenteren. Die hebben allerlei dingen al geprobeerd in productie te zetten. 15-20% wat succesvol is. Echt een fractie daarvan.
Heel weinig.
En dat is precies om dit stuk. Omdat bedrijven willen graag snel gaan. Die willen huppakee aan de slag. Weet je wel, druk van de CEO. Ja. We moeten wat doen met AI aan de slag. Terwijl inderdaad wat wij zeggen. Je moet even dat stapje op de plek zetten. Om even na te denken wat je nou echt wil. Hoe je dat gaat inrichten. Want het gaat niet alleen om een applicatie. Het gaat erom hoe je dat gaat hosten. Hoe je dat de data in die applicatie verbindt met andere data in andere applicaties. En dat zijn vraagstukken die op het moment dat je gewoon snel aan de slag wil, vertragend werken. Maar uiteindelijk is dat extreme snelheid die je creëert. Omdat je dan daadwerkelijk iets hebt wat je structureel neerzet.
Ja, ja. Ik vind het ook echt een goeie, want je noemt eigenlijk een aantal dingen. Het is het platform wat je natuurlijk kan afnemen. Maar het zijn ook de applicaties die je kan afnemen rondom AI. Maar ook natuurlijk de integraties. Die zijn ook gewoon heel belangrijk.
Zeker.
En dat alles, weer hetzelfde als wat Tony zegt, de vrijheid om te gaan en te staan waar je wil.
Ja.
En dat is iets waar IBM zich echt goed op kan focussen.
Ja.
Ja. Ja. Als je dan een beetje kijkt naar de trends die je momenteel hebt, wat denk je wat er belangrijker wordt in de komende jaren?
Ja, dus een beetje wat ik net ook noemde rondom die geopolitieke ontwikkelingen. Ik denk dat andere vragen stelt aan de IT-principes, waar klanten naar kijken, van wat ze verwachten van een IT-vendor. Dus elementen zoals vertrouwen. Vertrouwen in een IT-vendor, in het partnerlandschap waarmee ze samenwerken, is meer belangrijk dan ooit. Dus ik denk, nou ja, daar zijn we natuurlijk als IBM altijd uitgebreid betrokken bij de ethische standaarden rondom onze producten. Dat zit in ons DNA ingebakken. Flexibiliteit en openheid is iets wat ze vragen, want ze willen niet dat ze ergens aan vastzitten. En dat er een vendor is die zomaar kan zeggen, nou weet je, die kill switch, hè, van ik knip een draadje door en als vendor beslis je hebt geen toegang meer tot iets. Dus daar zijn bedrijven heel gevoelig voor dat gevoel van autonomiteit of soevereiniteit, wat eigenlijk beter is. Want ja, als bedrijven wil je eigenlijk de keuze hebben om te zeggen, dit hou ik echt bij me binnen mijn vesting. En dit, ja, weet je wel, dat mag goed beschermd, mag dat wel onze burcht verlaten en weer terugkomen daarin. En uiteindelijk principes rondom data ownership. Ik denk dat ook een belangrijke trend en een belangrijk IT-principe is. Waarbij, en dat is natuurlijk ook echt in de essentie van hoe we werken als IBM, waar we zeggen data is niet van ons, data is van de klant. Die houdt zijn data, die houdt zijn keys. En wij enabelen alleen maar dat ze dat op een bepaalde manier kunnen inrichten. En dat is natuurlijk heel anders dan een heleboel van de zeg maar big tech, waar we als IBM nog wel eens mee vergeleken worden. Die natuurlijk een data monetization business model hebben, waarbij ze data, vooral ook die consumententakken van grote bedrijven, waar ze die data gebruiken om daadwerkelijk geld te verdienen. Om dat in te zetten voor advertenties, om dat in te zetten voor het verbeteren van hun producten. Maar we weten, dan sluist het ook in hun large language modellen. Wat je als bedrijf niet wil, wat je als consument niet wil. Dus dat zijn hele belangrijke trends en dus IT-principes.
Ja,
interessant. Sorry.
Nee, ga maar.
Dat je wel eigenlijk dat soort dingen noemt. Het zijn wel IT-principes, maar het zijn geen technische principes. Je zou haast verwachten dat iemand begint, oh, wat ik zie is AI gaat die kant op, of... Maar jij zegt het echt op het vertrouwen, het beschermen van het vertrouwen, dat eigenlijk belangrijker IT-principes zijn dan de techniek.
Ja, want ik denk dat dit de bovenliggende IT-principes zijn, waaronder je bepaalde keuzes maakt. Dus de keuzes die wij als IBM maken, is dat we heel erg gebaseerd zijn op open source. Dus het is onze mentaliteit, open source te denken, wat een IT-principe is. Maar het is ook de technologie zoals we die insteken, hoe we onze innovatie drijven. De acquisities die we doen. Weet je, dat begon natuurlijk met Red Hat als groot open source-based bedrijf. Dat is hun cultuur, dat is hoe ze hun innovatie doen. Ze krijgen hun feature updates uit de markt, uit de internationale markt. Dus onafhankelijk waar de juridische entity van het bedrijf is. Open source is by default internationaal, dus Europees, dus Nederlands. En die keuzes van de technologie daaronder, die vloeien voort uit die IT-principes. En dat is denk ik wat ons als IBM ook drijft. En dus keuze als, we werken met een groot breed ecosysteem. We werken graag met open source. We doen geen business, we bouwen geen business modellen rondom de data. Dat is niet waar wij voor staan. Dus ook de keuzes van welke acquisitie doen we wel. Dus we werken rondom lifecycle management-achtige proposities, à la wat Hashi doet met Terraform en Volt. Security-achtige producten die ook juist zorgen voor die integratie over de hele lifecycle van je proposities. Dus ik denk als je die IT-principes als principes bovenaan houdt, dan volgen je technologiekeuzes, volgen daaronder. En die bewegen over tijd. Ja, 114 jaar IBM, die technologie die verandert. Maar ik denk ons DNA en de principes, die zijn van de langere termijn. En daar kan je strategie op bouwen. En daarmee kun je een belofte bouwen aan een klant en aan een partner. Dat wij niet alleen maar relevant zijn vandaag, maar ook volgend jaar en de jaren daarna.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel een mooie opmerking. Want als je ziet, niet alleen vandaag, maar volgend jaar. Waar verwacht je dat IBM naartoe gaat? Waar verwacht je dat de markt naartoe gaat? Zeg maar? Wat worden de belangrijke dingen? Heb jij een beetje een gevoel van, het zal die kant op gaan? Daar zou je...
Ja, wat natuurlijk nu specifiek vandaag de dag extreem belangrijk is, is het hele agentic AI, multi-agentic orchestration, wat daarvoor nodig is. Dus binnen een bedrijf AI agents die allerlei workflows kunnen overnemen. Zorgen dat we daar de juiste infrastructuur voor bieden. Het juiste open ecosysteem binnen de tech stack eigenlijk. Dus dat is iets wat al heel erg gaande is, maar nog lang niet volledig geïmplementeerd binnen bedrijven. Nogmaals,
dat zie ik heel duidelijk in mijn discussies, zeg maar, die ik heb.
Ja, dus dit, we leggen nu de foundation daarvoor neer. En dat is niet alleen maar een software discussie, maar heel erg, dat is natuurlijk ook jullie gebied, heel erg een infrastructuur discussie. En natuurlijk wat de grote trend en de grote ontwikkeling is alles rondom quantum. Als er iets in onze stockprice gebeurt, en we zijn natuurlijk extreem gestegen in het afgelopen half jaar 80% omhoog. En volledig al onze competitors eigenlijk outperformed in de afgelopen 4 jaar al. Als je kijkt naar market capitalization. Dat is alles rondom quantum. En de daadwerkelijk fault tolerant, commercieel inzetbare quantum computer. En in combinatie met quantum en traditional computing. Daarmee gaat ontzettend veel mogelijk zijn natuurlijk.
Dus daar kan Karel uren over praten.
Ja,
maar je triggert me ook een beetje, want er is onlangs... of IBM heeft natuurlijk een hele roadmap rondom quantum heeft die neergelegd.
Ja.
Die halen we elke keer. Dat gaat nog steeds heel goed. Er blijven nieuwe announcements komen rondom quantum. Dus ik denk, jongens, we moeten binnenkort ook weer eventjes... Ik denk dat we Wim Peters hier even aan tafel vragen.
Ja,
dan kunnen we daar ook even over doorpraten. Ik had nog twee dingetjes voor je. Eén, even over dat agentic AI. Is natuurlijk hot topic right now, op dit moment.
Ja.
Zie jij daar ook grote wijzigingen rondom cybersecurity?
Ja, cybersecurity is extreem belangrijk. Data is natuurlijk de essentie van waar bedrijven eigenlijk hun businessmodellen omheen bouwen. Op het moment dat je je R&D doet, je customer supply chains opbouwt, dat is allemaal gesupport door data en workflows en workprocessen. Op het moment dat iemand daarbij kan en daar natuurlijk je bedrijfsgeheimen kan pakken, dan ben je hele competitive positie ben je kwijt. En daar zijn natuurlijk cybercriminals continu mee bezig om dat te pakken. Dus encryptie, extreem belangrijk, met kwantum in gedachten. Weten we ook dat de huidige encryptie, de RSA-modellen, dat die heel makkelijk gebroken kunnen worden. En dat er nu natuurlijk al hackers en cybercriminals bezig zijn om die data te harvesten en te verzamelen. En zodra ze dat kunnen gaan breken met quantum computing, ja, dat ze allerlei vertrouwelijke informatie van bedrijven toegankelijk hebben. En dat is iets, en daar zijn we natuurlijk uitgebreid mee bezig om de markt eigenlijk te onderwijzen daarop. Dat vandaag de dag daar actie op moet worden genomen. Vaak is het idee, quantum is nog even ver weg. Dus ik hoef me pas 2029, hè, zeggen wij elke keer
sommigen
als datum.
Sommigen zeggen wel,
28, 29. Dan gaan wij in actie komen. Maar je weet ook voordat je je hele organisatie doorgelicht hebt om te kijken waar zit je bedrijfskritische encryptie. En om dat allemaal aan te passen, ja, daar ben je zo 5 jaar mee bezig. En het is goed dat in alle producten die we vandaag de dag al hebben, hè, de power systemen, dat daar eigenlijk die post-quantum cryptography, lastig woord, dat al helemaal ingebouwd is. Dus dat is heel goed. En dat is alweer dat manier van werken, ja, die jij ook zegt. Hè, dat we vandaag de dag al zeggen, wacht even. Wat wil je? Het depends hoe je dat in wil steken. En laten we met je meedenken hoe we dat goed opzetten.
Ja, maar dat is ook een voordeel weer van IBM, vind ik zelf. IBM gaat niet keihard inzetten rondom de ontwikkeling van quantum, maar ook rondom quantum safe. Dus hoe kunnen wij jou ook beveiligen? En hoe zorgen we dat de wereld veilig blijft als quantum wel zo ver is?
Ja.
Dus je pakt de beide aan.
Ja. En dat is ook dat IT-principe rondom vertrouwen. Dus wij zijn niet alleen maar bezig om de benefits te halen van ontwikkelingen. AI, leuk, we gaan overal AI inzetten en het alles laten doen. Maar wij denken ook over de ethische standaarden na. Ja, zijn we actief betrokken. En zo ook met quantum. We bouwen een extreem machtige, krachtige supercomputer. Nou ja, het is hier iets heel anders dan een traditionele supercomputer natuurlijk. Maar we zijn ons daadwerkelijk ook bewust van wat gebeurt er als dat daadwerkelijk de markt raakt. En waar moeten we nog meer mee rekening houden? Dus die verantwoordelijkheid, die nemen we ook als organisatie. En dat geeft uiteindelijk vertrouwen en dat betekent extreem veel.
Ja, ik wil hem nog eventjes terugpakken rond soevereiniteit. Waar je net eigenlijk al een beetje aanstipte. Kan je als IBM proberen natuurlijk jou de vrijheid te geven om te staan, te gaan en te staan waar je wil.
Ja.
Dat doen ook de meesten. De meesten denken daar ook al heel goed over na. Maar ik kwam onlangs een nieuwsbericht tegen en ik wil hem even delen met jullie. Dat was rondom de verkoop van Solvinity.
Ja.
Ik weet niet of jullie hem gezien hebben. Daar staat dus.
Het is heel erg interessant wat daar is gebeurd. Hè?
Ja, want kun je hem kort uitleggen?
Nou ja, Solvinity ging eigenlijk heel erg om de soevereiniteit.
Ja, is dus eigenlijk gewoon een datacenter.
Die bepalen van ik zorg dat alles hier in Nederland blijft. Heeft ook echt een aantal overheidsinstellingen. En juist daarom tenders gewonnen, omdat ze soevereiniteit zijn. Recent was gepubliceerd. Ze zijn overgenomen door een Amerikaans bedrijf.
Dan heb je het over je data. En daarom noem ik hem ook eventjes. Wat gebeurt er dan met je data? Want is het dan in handen van de Amerikaanse overheid? Of in ieder geval, Amerikanen hebben in één keer invloed erop. Dus je moet erover nadenken. En ik noem het persoonlijk ook gewoon eventjes van, dit kan je overal overkomen. Of je nu in de cloud zit, on-prem zit of wat dan ook. Maar je moet de vrijheid hebben om ten allen tijde een exit-strategie te hebben om ergens anders naartoe te verhuizen.
Ja.
Met een redelijke snelheid. Daar moet je al over nadenken. Ja. Hoe snel wil ik mijn data van A naar B krijgen? Of zet ik het op A en B, zodat ik uit kan wijken naar B?
Ja, en die workload portability is natuurlijk de essentie geweest van onze Red Hat-acquisitie.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat je altijd die flexibiliteit en vrijheid hebt om te zeggen, nou weet je wel, nu is het voor ons logisch om deze workload in de cloud te zetten. En morgen misschien niet meer, omdat je bedrijfsmodel verandert of omdat je cloud vendor, dat je denkt, is niet zo grappig wat die allemaal aan het doen zijn. Dus die bewegingsvrijheid, ja, dat is iets, alweer Tony, wat jij zegt, weet je wel, in dag één denk je, nou weet je wel, echt kan mij boeien. Ik zet het in de cloud, ik ben lekker snel, is wat goedkoper. En waar wij zeggen, even vertragen nu. zodat je in de toekomst meer snelheid kan maken. En dat is ook het leuke. Ik refereer heel vaak naar onze Ferrari-partnerschap.
Ja.
Waar Ferrari, IBM, weet je, denken mensen nog wel eens... Oh, wat grappig. Heb je één merk, dat is een en al snelheid en flitsende mensen. En heb je IBM, daar denken vaak mensen nog... Dat is een beetje stoffig en grijs en traag en dat soort dingen. Maar ik denk juist... Die twee bij elkaar, dat is zo ontzettend krachtig. En die snelheid en controle en integriteit en integratie en regulatie. Ja. Want het is niet zo dat die tegenover elkaar staan. Dat je zegt, je moet kiezen voor of voor snelheid of voor controle. Maar het is juist op het moment dat je die controlemechanismes goed inbouwt, kan je veel meer snelheid maken. En dat is precies wat je in de Formule 1 ziet gebeuren natuurlijk. Het is niet dat die winnaars daar, dat die zo snel gaan, omdat ze op dat moment alleen maar het gaspedaal indrukken. Maar omdat ze op het juiste moment remmen, omdat ze de juiste bandenstrategie hebben, omdat ze van tevoren uitgebreid al berekend hebben wat gebeurt er op het moment dat het gaat regenen. En ze zijn continu met elkaar in gesprek en ze zijn continu met elkaar bezig. Alle analyses die zijn gedaan, alle controlemechanismes, alles wat ze uitgebreid door hebben bedacht, waar ze weken van tevoren, jaren van tevoren vaak zelfs al kennis en data en informatie hebben opgebouwd, om dat op dat moment dat ze die snelheid moeten maken toe te passen. Dus ik vind dat een geweldige eigenlijk analogie, metafoor voor hoe we met businesses werken.
Ja, ik vind dat ook echt een hele mooie uitleg die je daarop geeft. En het is eigenlijk precies zoals we aan het werk zijn en zoals we ook naar de toekomst kijken. Goede voorbereiding geeft verbeteringen in de toekomst aan. Hebben jullie nog vragen voor Evita?
Nee.
Ik heb namelijk halve vragen gesteld.
Volgende bij een kopje koffie.
Goed, wat heet zich niet vragen, maar ik denk voor nu dat je heel mooi hebt uitgelegd eigenlijk wat IBM-strategie is ook, waar wij over nadenken. Hoe omgaan we met IT? Wat de uitdagingen voor de toekomst worden? Dus wat dat betreft... een mooi plaatje.
Ja, zeker. En dankjewel dat je bij ons even de tijd nam om aan de tafel te gaan zitten en met ons te bespreken.
Ja, dus,
en even weer over weerstanden en banden, want daar heb ik al heel lang niet meer over.
Ja, dat is toch heerlijk. Maar je ruikt het bijna. Ja. Heb je niet, als je daaraan denkt, dan ruik je bijna die soldeerbout en die printplaatje.
Vaak de klemkleurige. Ja. Weerstandjes nog, zeg maar. Ja. Het oranje bandje, donkerbruine bandje.
Ja, ja.
Iedereen gaat weer even terug naar zijn
weg.
Dus,
er zijn nu een aantal mensen die denken, ik heb nog van die bakjes boven staan.
Ja.
Eens kijken of ik die kleurcodes nog ken.
Ja. Ik denk dat ik mijn zolder ook een keer moet opruimen. Maar dat is eigenlijk.
Heeft jouw vrouw nog niets gedaan? Of wat moet ik met die zorg voelen?
Nee hoor. Gewoon niet verhuizen.
Dat is het beste.
Dat is de truc. Evita, dankjewel dat je hier aanwezig wil zijn. Dankjewel. We gaan je zeker nog een keertje uitnodigen.
Graag.
En voor nu, dankjewel. En wij trekken de stekker eruit. Tot de volgende keer.